إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بس برودرز سيسترز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah zei Allah, die ons heeft geschapen en tot die wij op een dag weer zullen gaan terugkeren. Allah zei Allah, die ons weer zal gaan opwekken en ons ter verantwoording zal gaan roepen op een grootse dag. Beste broers en zusters, het behoort tot de wil van Allah subhanahu wa ta'ala dat wij leven en dat wij behoren tot de mensheid. En dat wij al generatie elkaar opvolgen. Als de golven van de zee. En de mensheid is eigenlijk te vergelijken met een kaars. Een kaars brandt en geeft licht. En dan is hij gedoofd en brandt hij verder. Het volgende stukje van de kaars. Maar net zoals een kaars op een dag zal stoppen, zo zal ook de mensheid op een dag stoppen. En niet alleen de mensheid. Alles en iedereen. Beste broeders en zusters. We hebben het vandaag niet over een klein detail. Deze conferentie gaat niet over een subonderwerp. We hebben het over een van de fundamenten van ons geloof. Het geloof in de laatste dag. Een dag waarover Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hajj zegt: het is de dag waarop jullie het zullen zien. Iedere zogende moeder zal haar zuigeling vergeten. En iedere zwangere zal haar vrucht verliezen. En je zult de mensen zien alsof ze dronken zijn, terwijl ze niet dronken zijn. Beste broeders en zusters, die dag waarover wij het hebben, dat is de dag waarover Allah zegt: wanneer de hemel openspleit. En wanneer de sterren vallen. En wanneer de zeeën overstromen. En wanneer de graven overhoop worden gehaald. Het is die dag waarover Allah subhanahu wa ta'ala zegt: op de dag waarop de mensen voor de Heer der werelden zullen staan. Beste broers en zusters, als we het hebben over de dag des oordeels, over de laatste dag, dan hebben we het over een dag die in ieder van ons zal gaan meemaken. Of je het nou wil of niet. Of je het erin gelooft of niet. Doet er niet toe. Als we het hebben over de dag des oordeels, dan hebben we het over een dag die niemand van ons heeft gezien. Die niemand van ons heeft geproefd. Die niemand van ons heeft geroken. Die niemand van ons heeft gevoeld. Maar toch hebben wij een rotsvast geloof in de laatste dag. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-Hajj: en voorwaar, het uur komt, hierover bestaat geen enige twijfel. Als wij het hebben over het geloof in de laatste dag, dan hebben we het over een van de pilaren van iman. Over een van de zuilen waarop onze religie gestoeld is. Zoals we allemaal weten, het geloof in Allah. Het geloof in de engelen. Het geloof in de boeken. Het geloof in de profeten. Het geloof in de laatste dag. En het geloof in de voorbeschikking, zowel het goede als het slechte. En het bewijs hiervoor vinden we in de Koran en in de authentieke sunnah. Allah zegt in Surat al-Baqarah: het is geen deugdzaamheid, het is niet goedheid dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wenden. Maar deugdzaam, goedheid, dat is degene die in Allah, de laatste dag, de engelen, het boek en de profeten gelooft. Als het gaat om de Koran en om de Sunna, dan zijn dit de bronnen en de bewijzen die een moslim gebruikt als het gaat over het kennis vergaren over deze religie. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala dat boek die we allemaal reciteren en die we thuis hebben staan, naar ons heeft gezonden als een boek van leiding. Hij zegt in Surat al-Baqarah: Dit is het boek waarover geen twijfel bestaat. Een leiding voor de godsvruchtige. En daarna noemt hij een aantal eigenschappen van die godsvruchtige. En het eerste wat hij zegt, degene die geloven in het onwaarneembare. De eerste verse van Surat al-Baqarah. En als wij willen weten wat Allah hiermee bedoelt, dan gaan wij natuurlijk niet zelf interpreteren en nadenken wat ons het beste uitkomt, of wat wij denken dat Allah daarmee bedoelt. Nee. Maar wat doen we wel? We kijken naar hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam het heeft geleerd aan zijn metgezellen. We kijken naar hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn metgezellen heeft aangezet om deze verse te begrijpen. Wat is die manier? Waarom? Omdat zij de beste leraar hadden. Zij hadden het beste sheikh. Zij hadden de beste onderwijzer. Zij hadden de beste pier, of hoe je het ook zou willen noemen. Namelijk de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die hen eigenhandig de religie onderwees. En als we kijken naar het vers, naar degene die geloven in het onwaarneembare, dan zien we dat de zelf, vooral mijn voorgangers, dat op een aantal manieren heeft uitgelegd. Op een dag overlevert Abdurrahman ibn Yazid. Hij zegt: op een dag zaten we eens met Abdullah ibn Mas'ud. En wie is Abdullah ibn Mas'ud? Een van de grote metgezellen. Hij zegt: we zaten met Abdullah ibn Mas'ud en we hadden het over de metgezellen en over hoe hun daden superieur leken aan die van ons. Dus de metgezellen en hun daden, zij verrichten ook het gebed. Zij geven ook liefdadigheid, zij bouwden ook een moskee. Maar als we het hebben over de daden van de metgezellen, dan, wat moet je zeggen? Het is alsof we dat nooit kunnen bereiken. En Abdullah ibn Mas'ud, hij zei: de zaak van Mohammed, dus de zaak waar Mohammed sallallahu alaihi wa sallam mee kwam, was duidelijk voor degene die hem zag. Bij Allah. Bij degene die geen deelgenoot heeft. Een persoon zal geen betere imaan krijgen dan door te geloven in het onwaarneembare, in het ongeziene, in al-ghaib. Maar wat is het onwaarneembare, beste broeders en zusters? Een van de grote tafsirgeleerden, Ibn Kathir rahimullah, die overlevert dat de tabi Qatada heeft gezegd dat degene die geloven in het onwaarneembare, dus in al-ghaib, dat zijn degene die geloven in Allah, zijn engelen, zijn boeken, zijn boodschappers, de laatste dag, het paradijs, het vuur en in de ontmoeting met hem. En daarnaast geloven zij ook in het leven na de dood en in de opstanding. En dit alles is het onwaarneembare. Dit alles is het ongeziene. En als wij het hebben over het ongeziene, beste broers en zusters, dan hebben de geleerden daar allemaal categorieën in gemaakt, om het beter uit te leggen. En een van die categorieën van het ongeziene, dat is al-ghaib al-mutlaq. De absolute vorm van het ongeziene, waar niets en niemand kennis van heeft. Behalve Allah. Behalve Allah. En een van die zaken die hiertoe behoort, is kennis van het uur. Allah zegt in Surah Luqman: voorwaar, bij Allah alleen ligt de kennis van het uur. Niemand heeft kennis van het uur, behalve Allah. Als het dus gaat om het begrijpen over zaken die te maken hebben met het uur en de dag des oordeels en de tekenen daarvan, dan wenden we ons dus naar de Koran en de authentieke sunnah. Als ze oprecht zijn. En als ze goede kennis daarover willen. En niet zomaar. Wij richten ons tot de Koran en de authentieke sunnah volgens het begrip van de zelf. Volgens het begrip van de vrome voorgangers. Omdat, zoals we gezegd hebben, zij hadden de beste leraar. Waarom halen we dit aan in een lezing die gaat over het belang van het geloof in het uur? Omdat als het gaat over het geloof in de laatste dag, dan hebben we het over een van de fundamenten van het geloof. En als wij dat zelf gaan interpreteren, als we gaan zelf gaan nadenken, hoe zou het eruit zien? Ik denk dit, ik denk dat het roze is en blauw is en heel groot of heel klein. Dan kan het zijn, en dan is het heel goed mogelijk, dat wij een heel fout begrip gaan aanhangen. En dat zien we ook vandaag de dag. Wij als gemeenschap zijn uiteengegaan in allerlei groeperingen. De ene gelooft dit wel van het uur, de ander niet. De ene gelooft wel in deze teken, de ander gelooft niet in dit teken. Toch is het niet? Allemaal groeperingen die verschillende interpretaties hebben met zaken met betrekking tot het uur. Zo hoor je soms bijvoorbeeld mensen zeggen dat zij weten wanneer het einde is van het uur. Wanneer het uur zal aanbreken. Maar wat doen wij dan? Wat doet Ahl Sunnah wal Jama'ah? We keren terug naar de bronnen. Naar de Koran en de authentieke Sunnah. En dan vinden we dat zelfs de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet wist wanneer het uur zou gaan plaatsvinden. Allah zegt namelijk, de mensen vragen jou over het uur. Zeg, de kennis hierover is slechts bij Allah. En op een dag kwam Jibril alayhi salam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij zei, bericht mij over het uur. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam hem antwoordde. Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager. Beste broers en zusters, het geloof in het uur is het geloven in alles dat de Koran en de Sunna aangeeft over de gebeurtenis op deze dag. Over het hiernamaals en over de tekenen. Het geloof in het uur is het geloven dat de mens opgewekt zal gaan worden. En vergeld zal worden voor al hun daden. Het geloven in het uur is niet alleen maar geloven dat die dag er komt. Zoals Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah heeft gezegd. Het geloof in de laatste dag is het geloven in alles waarover de boodschapper ons heeft geïnformeerd dat zal gebeuren na de dood. Beste broers en zusters, heel kort over het uur. Allah zegt in Surat al-Zumar, en er zal op de bazuin geblazen worden. Waarna degene die zich in de hemelen en degene die zich op aarde bevinden, zullen neervallen. De hemelen en de aarde zullen vergaan. De bergen zullen verpulveren. De sterren zullen neervallen. En daarna zal er weer op de bazuin worden geblazen, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Hij zegt, en er zal op de bazuin geblazen worden. Waarna zij uit de graven tevoorschijn zullen komen. Voor hun Heer. En niet zomaar. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de overlevering. Die terug te vinden is in Sahih Bukhari en Muslim. De mensen zullen verzameld worden. Blootvoets. Naakt. En onbesneden. En toen Aisha radiallahu anha dit hoorde. Toen zij is ook boodschapper van Allah. Zullen de mannen en vrouwen dan niet naar elkaar gaan kijken? Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. De situatie zal te moeilijk zijn om er aandacht aan te besteden. Niemand zal er ook maar denken om naar een ander te kijken. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat Abasa. Op die dag dat een persoon zal vluchten van zijn broer en van zijn moeder en van zijn vader. En dat is niet alles. Want Allah zegt, en van zijn vrouw, en van zijn kinderen, op die dag zal er voor iedere persoon onder hen een zaak zijn die hen bezighoudt. En dat niet alleen. De zon zal dichterbij worden gebracht, tot vlak boven onze hoofden. En zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, in Sahih Muslim, de mensen zullen ondergedompeld worden in hun zweet, naar gelang hun daden. Sommigen zullen ondergedompeld worden tot hun enkels, sommigen tot hun knieën, sommigen tot hun middel en sommigen tot hun mond in hun eigen zweet. Deze dag, beste broeders en zusters, is zo groots, is zo verschrikkelijk. Als wij daadwerkelijk, wij geloven erin, maar als wij zouden beseffen wat die dag inhoudt, dan zouden wij nooit wensen te slapen omdat wij 24 uur per dag goede daden willen verrichten. En denk ook bij de komende minuten en de komende dagen na. Bij alles wat je hoort. We geloven het en vaak weten we het al. Maar denk erover na hoe het zal zijn. Als het echt zou aanbreken. Want we hebben vaker gehoord over het geloof in de dag des oordeels. Maar denk na. Wat dat zal betekenen. Hoe groot het wel niet is. Als wij het belang van de dag des oordeels willen weten. Dan is het voor ons eigenlijk al genoeg. Om te weten dat het zo belangrijk is. Dat er meerdere namen voor zijn. Zo zegt imam al-Qurtubi. Dat er meer dan 50 namen bekend zijn voor de dag des oordeels. De dag des oordeels. Het uur. De dag van spijt. De dag van afrekening. De dag der opstanding. Ga zo maar door. Als wij het belang willen kennen van het geloof in de dag des oordeels. Dan is het voor ons eigenlijk genoeg om te weten dat Allah ons niet informeert alleen maar over de dag zelf. Maar dat Allah zelfs tekenen stuurt om ons te waarschuwen. Grote en kleine tekeningen. Alsof elk van deze tekenen zegt, o mens, word wakker uit je slaap. Word wakker nu het nog kan. Doe het goede nu het nog kan. Want er komt een dag dat je niets meer zal kunnen doen, maar zal worden afgerekend. Er komt een dag dat je niet meer zal zaaien, maar zal moeten oogsten. Het geloof in de dag des oordeels is niet iets waar we eigenlijk alleen maar in geloven. We horen het en geloven erin. Nee. Het geloof in de laatste dag is iets waar we constant mee bezig moeten zijn. Constant aan moeten denken. Eigenlijk in alles wat we doen. Zo zei Ali ibn Abi Talib. Het zou geen verschil voor mij uitmaken. Als ik het paradijs voor me zou zien. Ik zou er niet meer van gaan houden. En het zou geen verschil voor mij uitmaken als ik de hel voor me zou zien. Ik zou het niet meer vrezen. En hoe leggen de geleerden dit uit? Zij zeggen, Ali, radiyallahu anhu, die was zoveel bezig met het hiernamaals. Continu was hij daarmee bezig, zag hij het voor zich. Het paradijs. Het hellevuur. Dat is namelijk de mate van imaan die zij hadden, de metgezellen. Het was niet één conferentie of een keer een les die zij volgden over de dag des oordeels. Continu elke daad die zij verrichtten, als zij in gebed stonden. Toen beseften zij tegenover wie zij stonden. Beseften zij dat ze op een dag ook tegenover Allah zouden staan. Wij staan 5 keer per dag in gebed. Beseffen wij tegenover wie wij staan. We hebben zelfs Salat al-Maghrib verricht. Hebben wij het echt verricht met ons hart? Of was het eigenlijk alleen maar een daad van ons lichaam? Hebben wij beseft tegenover wie wij zojuist hebben gestaan? Tegenover Allah. En dat we het ook tegenover hem gaan staan op de dag des oordeels. Maar dat we dan moeten antwoorden. En ons moeten verantwoorden. Voor alles wat wij hier hebben gezegd en gedaan. Beste broers en zusters. Alles wat wij geloven. Dat we zeggen. Dat we doen. Brengt een resultaat met zich mee. Heeft een gevolg. We werken. Het gevolg. Krijgen een salaris. We planten een zaadje in de grond. Het gevolg. We kunnen heerlijke vruchten oogsten. En zo is ook het geloof in de laatste dag niet alleen maar een pilaar van iman, maar het is eigenlijk te vergelijken met een grote boom. Een boom met vruchten. Vruchten die we in het hiernamaals kunnen plukken, maar ook vruchten die we in dit leven kunnen plukken. Hoe meer wij bezig zijn met het hiernamaals, hoe zoeter en hoe meer vruchten we zullen hebben. En hoe meer wij het hiernamaals zullen vergeten. Hoe bitterder de vruchten zullen zijn. Een van de allereerste vruchten. Die in ieder van ons wenst. Van het geloof in de laatste dag. Is het paradijs. We weten dat de sleutel van het paradijs imaan is. Het geloof. En het geloof in de laatste dag. Is een van de 6 pilaren van imaan. Er is één van die tandjes van die sleutel. Zonder dat kan die deur niet opengaan. Het bewijs vinden we als we onszelf herinneren aan een welbekende overlevering, hadith Jibril. Toen Jibril alayhi salam op een dag naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam. We hebben denk ik allemaal wel deze overleving eens gehoord. Dat hij kwam met spierwitte kleding, gitzwart haar, terwijl niemand hem kende. En hij geen enkele tekenen van een reiziger vertoonde. Hij kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij zei, bericht mij over iman. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, dat je gelooft in Allah, dat je gelooft in de engelen, dat je gelooft in de boeken, dat je gelooft in de profeten. Dat je gelooft in de laatste dag. Dat je gelooft in de voorbeschikking. Zowel het goede als het slechte daarvan. Dus het geloof in de laatste dag is één van de vruchten daarvan. Is dat het een sleutel is tot het paradijs. In zoverre dat daar tegenover staat dat iemand geen moslim kan zijn als hij niet gelooft in de laatste dag. Dat is niet mijn uitspraak. Luister wat imam Abu Hanifa zegt. Hij zegt, wie de verschrikkingen van de doodstrijd, het graf, de dag des oordeels, de weegschaal, de siraat, het paradijs en de hel ontkent, is geen gelovige. Het tweede vrucht van het geloof in de laatste dag, is dat het onze imaan in taqwa versterkt. Waarom hebben we al die problemen? Waarom hebben we moslims die alcohol drinken? Waarom hebben we moslims die het gebed niet verrichten? Waarom hebben we moslims die ontucht begaan? Waarom hebben we moslims die roddelen? Waarom hebben we moslims die liegen en bedriegen? Waarom hebben we moslims die slecht zijn tegenover de ouders? Wat ontbreekt er? Luister. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt in een overlevering die te vinden is bij Al-Bukhari en Muslim, iemand die ontucht begaat, doet dit niet in een staat van iman. En een dief steelt niet in een staat van iman. En de geleerden zeggen dat iemand bijvoorbeeld die ontucht begaat of steelt, weliswaar een gelovige is, niet dat hij geen gelovige meer is, hij is een gelovige, maar dat zijn iman gebrekkig is, niet compleet. En luister dan naar de volgende overlevering, dan begrijpen we het misschien beter. Een overlevering, overgeleverd door Al-Hakim en authentiek verklaard door Sheikh Al-Albani, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam waarlijk, iman, dus het geloof, verslijt in het hart. Net zoals kleding verslijt, vraag Allah daarom om jullie iman in de harten te vernieuwen. Als iemand een zonde begaat, beste broeders en zusters, dan wordt de iman van een persoon aangetast. Net zoals dat met kleding is. Dat als je kleding vaak draagt en uit en aandoet, dan verslijt het, wordt uitgerekt, zit niet meer lekker. Op dezelfde manier gebeurt het eigenlijk ook met iemand die zondigt. Met iemand, iman, die dan verlaat en weer terugkomt. Op dezelfde manier gebeurt het met iemand die het gebed niet verricht. Met iemand die liegt. Met iemand die bijvoorbeeld naar het verbodene kijkt. Door al deze zaken wordt imaan zwakker. En een van de allerbelangrijkste zaken om imaan te vernieuwen, is door te geloven en bezig te zijn met de laatste dag. Eraan te denken. Erover te lezen. Waarom? Zoals een paar keer al gezegd, het is een van de zuilen van imaan. Dat is het belang van het geloof in de laatste dag. Luister naar de woorden van Aisha radiallahu anha. Ze zei, als het eerste dat geopenbaard zou worden, zou zijn, drink geen alcohol, dan zouden de mensen zeggen, wij zullen alcohol nooit laten. Als het eerste was geopenbaard, verricht geen ontucht, dan zouden de mensen zeggen, wij zullen ontucht nooit verlaten. Weet, dat de eerste geopenbaarde zaken, uit een soort van Al-Mufassal, dus uit de kleinere hoofdstukken, ging over het paradijs en het vuur, dus over het hiernamaals. toen de mensen eenmaal de islam hadden omarmd, toen de harten eenmaal aan Allah waren verbonden, toen werden de versen over de toegestaan en verboden zaak geopenbaard. Als we kijken naar Mekka en Medina, dan zien we dat er in Mekka niet veel wetgeving is geopenbaard. De meeste wetgeving werd namelijk in Medina geopenbaard. In Mekka werd men voorbereid op de wetgeving. In Mekka werd imaan gepompt in de harten van de mensen. Dat was een voorbereiding om hen klaar te stomen. Hoe? Hoe werden ze klaargestoomd? Hoe werd imaan in hun harten gebracht? Door hen te herinneren aan het hiernamaals. Door hen te herinneren aan het uur. Dat was in Mekka. Dat was bedoeld om de imaan te laten stijgen. En toen ze eenmaal klaar waren, toen in Medina, toen pas kwam de wetgeving. Als wij denken aan vandaag de dag. Wij weten dat alcohol verboden is. En toch drinken moslims alcohol. Wij weten dat gebed verplicht is. En toch zijn er moslims die het gebed niet verrichten. Wij weten dat roddelen niet mag. En toch gaan er zoveel families uiteen in ruzie vanwege het roddelen. Wij weten dat de hajj verplicht is. Maar toch zijn er zoveel moslims die geen prioriteit geven aan het verrichten van de hajj. Het probleem is niet alleen maar onwetendheid. Dat mensen het niet weten. We weten het. Elke moslim weet dat ze halal moeten eten. Dat alcohol verboden is. Dat ze goed moeten zijn tegenover hun ouders. Er is een gebrek aan imaan. Onze harten zijn namelijk zo hard als steen. En wat is datgene dat harde harten kan verzachten? Het geloof in de laatste dag. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in overlevering in het Tirmidhi, bij Allah, als jullie zouden weten wat ik weet, dan zouden jullie weinig lachen en veel huilen. Een van de andere vruchten van het geloof in de laatste dag is dat het vrees brengt in de harten. Als wij lezen over de verschrikkingen van die dag, de hitte, de verantwoording, de opstanding, vrees dat als we niet het goede doen, we bestraft zullen gaan worden. Ja, ook wij als moslims. Zelfs wij als moslims. Denk niet, ik ben moslim, ik zal niet bestraft worden. Nee. Denk niet, ik ben moslim, ik ben gered van het vuur. Nee. Het is de dag dat ook moslims gestraft zullen gaan worden. Het is de dag dat ook moslims veroordeeld en beoordeeld zullen gaan worden. Voor hun slechte daden. Denk niet, ik ben moslim, dus ik kan alles doen. Het komt wel weer goed op het einde. Als wij dus over de laatste dag leren. En haar verschrikkingen. Dan zou dat vrees in onze harten brengen. Dat wij daar niet willen komen. Hoe? Door het volgende vrucht dat wij kunnen plukken. Van het geloof in de laatste uur. Namelijk. De vrucht dat het ons aanzet tot goede daden. Want het geloof in de laatste dag. Die wakkert als het goed is het verlangen. Naar het verrichten van goede daden aan. Omdat wij tot de succesvolle willen behoren. Omdat wij geloven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-An'am. En luister naar de barmhartigheid van Allah. Hij zegt. Wie met een goede daad komt. Wie met een goede daad komt. Misschien glimlach in het gezicht van je broeder. We kennen allemaal een goede daad. Wie met één goede daad komt. Voor hem is er het tienvoudige daaraan aan beloning. En wie met een slechte daad komt, hij wordt slechts vergolden met het gelijke daaraan. En er zal hun geen onrecht worden aangedaan. Alleen deze aya, dit vers. En als we dan lezen hoeveel mensen het hellevuur zullen ingaan. Hoe slecht doen wij dan niet? Als één goede daad telt voor tien. En één slechte daad telt voor één. Ondanks dit tot zoveel mensen toch nog bestraft zullen gaan worden. Zou het dan niet ons wakker moeten maken? Zouden wij dan niet moeten gaan nadenken van waar ben ik mee bezig? een van de volgende vruchten van het geloof in het uur. Is er het aanzet tot het haast, dat het aanzet tot berouw. En het opgeven van slechte zaken. Dat het ons laat stoppen met zondigen. Want als we aan die dag denken, dan herinneren we onszelf dat we tegenover Allah subhanahu wa ta'ala komen te staan. En dat we tegenover Allah verantwoording zullen moeten gaan afleggen. Want wat zullen wij antwoorden als tegenover Allah onze zonden genoemd gaan worden? Hoe zullen wij ons die dag gaan voelen? Als wij niets zullen gaan ontkennen. Dat zelfs die zonde voor Allah wordt genoemd, die zelfs onze beste vriend, waar we ons zelfs voor schamen tegenover onze beste vriend. Hoe zullen we ons gaan voelen op die dag? Laten we ons daarom regelmatig vermanen. Met woorden uit de Koran, bijvoorbeeld waarin Allah zegt waarlijk. Wij vrezen van onze Heer een dag die betrokken gezichten teweeg zal brengen en zwaar zal zijn. Zwaar voor wie, beste broers en zusters? Zwaar voor diegenen die tot Allah kwamen, die tot bij het laatste uur kwamen met zonde en slechte daden. En als iemand toch heeft gezondigd, maar gelooft in de laatste dag, dan zal diegene zich haasten naar berouw. Waarom? Omdat hij weet wat hem te wachten staat op die dag. En omdat in ieder van ons elk moment zou kunnen sterven. En stel jezelf de vraag. Welke zonde is het waard om te verricht te worden? Welke zonde is het waard die bestraffing in het hiernamaals? Geen enkele zonde. Hoe zoet een zonde misschien ook smaakt. Het is nooit, nooit die bestraffing waard. En als we zondigen, als we roddelen, dan is het eigenlijk alsof wij het geloof in de laatste dag eigenlijk even achter ons hebben gelaten. We weten het misschien wel, maar we zijn op dat moment niet bewust van. Want als wij bewust zouden zijn, zouden wij niet over iemand gaan roddelen. Zouden we niet iemands eigendommen pakken, zonder dat diegene daar toestemming voor geeft. Zouden wij niet slecht zijn? Waarom? Omdat wij geloven in die laatste dag. Dat is het belang van het geloof in het uur. Zal iemand die weet dat hij vanavond komt te sterven, nu nog iets slechts doen? Bewust iets slechts doen? Dus denk niet, die tekenen zijn er nog niet. De grote tekenen zijn nog niet aangebroken. Als vanavond de dood tot ons komt, afgelopen, dan begint voor ons het hiernamaals. En niemand van ons die hier zit, heeft de garantie dat hij vanavond überhaupt 12 uur nog in leven zal zijn. Denk daar eens over na. Dag in dag uit leven wij. Maar niemand van ons weet 100% zeker, en als iemand wel zeker is, ik zou zeggen, steek je hand in de lucht. Niemand van ons weet zeker dat jij 12 uur nog leeft. Het kan zijn dat op dit moment de engel des doods naar jou of mij onderweg is. En dat kan op elk moment van de dag. Zou een stervende die op zijn sterfbed ligt, wat zou hij zeggen? Zou hij nog zeggen, ja, weet je wat die en die heeft gedaan? Zou hij nog gaan roddelen? Waarom doen wij dan wel? Eigenlijk liggen wij ook op ons sterfbed. Alleen wij weten niet wanneer onze ogen echt daadwerkelijk zullen gaan sluiten. Als wij hier morgen bij de conferentie weer zitten, kan het zijn dat er een van ons of ik niet meer zal zijn. Dat wij misschien morgen tussendoor Salat al-Janaza hebben. Voor een van de broeders die hier is. Dat dienst hiernamaals is begonnen. Dat is het belang om na te denken. En het belang van het geloof in de laatste dag. Om het elk moment van de dag voor ons te zien. En eraan te denken. En elkaar eraan te herinneren. Het is niet zomaar het geloof in de laatste dag. Het moet iets met ons doen. Het is niet, oké, we geloven in dat is oordeel. Als je gelooft erin, aangevinkt, gaan we loop maar door. Het moet ons aanzetten tot iets. Het heeft vruchten. Het moet ons aanzetten tot bepaald gedrag. Het moet bepaalde zaken laten. Een van de andere vruchten van het geloof in de laatste dag is dat het comfort en troost brengt. En dat het wereldse eigenlijk weer in perspectief, dat het wereldse weer in perspectief zien. Het brengt troost in al die zaken die ons vandaag de dag overkomen als individu, als gemeenschap, als mensen. Misschien ben je nooit rijk geworden. Misschien heb je nooit de kans gehad om je droomauto te kunnen rijden. Misschien heb je nooit dat huis gehad waar je altijd van hebt gedroomd. Met die inloopkast, aparte mooie keukeneiland, ga zo maar door. Misschien zal je het nooit krijgen. Maar wees niet getreurd. Wees niet getreurd. Als je gelooft, als je geloof hebt in de laatste dag. Want op de dag des oordeels zal jij voor elk goeds dat jij hebt gedaan beloning ontvangen. En het hiernamaals zijn de beloningen blijvend. En zijn de beloningen beter dan wij ons vandaag de dag kunnen voorstellen. Dat droomhuis die we kopen, die moeten we toch over 10 jaar weer gaan renoveren. Die auto kunnen we ook in de prak rijden, moet elk jaar APK gekeurd worden. In het paradijs zijn die beloningen, daar kunnen we niet eens over praten. Geen woord dat daar in de buurt komt. En die zijn blijvend. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, wat betreft de gelovigen, dan slaat Allah zijn goede daden op voor het hiernamaals. En schenkt hem voorzieningen naar gelang zijn gehoorzaamheid in deze wereld. Dus wees niet getreurd. En ook als jouw onrecht is aangedaan, dan zal jij je recht terugkrijgen. Regelmatig komt het voor dat mensen je bedriegen, dat zij niet eerlijk zijn. En dat zij een voorsprong hebben zonder consequenties, lijkt het. We kennen allemaal al die mensen die een ander adres opgeven en meer studiefinanciering krijgen. Zogenaamd scheiden voor de wet en om meer uitkering te kunnen krijgen. De boel belasteren voor de belasting. En elk jaar 20 keer op vakantie gaan en je denkt, waar doen ze het van? Laat ze. Want jij hebt geloof in de dag des oordeels. Een geloof in de dag des oordeels. Dat hoe goed jij het ook doet en hoe zwaar je het dan ook hebt, er komt een dag dat je beloond zal gaan worden. Het is niet voor niets. Want als gelovigen weten wij dat dit hier en nu niet ons eindstation is. Dat de rechtbank is op de dag des oordeels. Waar het eindoordeel geveld zal gaan worden. Voor elke goede of slechte daad die wij hebben verricht. En niemand op die dag zal aan zijn slechte daad kunnen ontsnappen. En niemand die het goed heeft gedaan zal die dag tekort worden gedaan. Het geloof in de laatste dag. Dat zorgt ervoor dat deze wereld niet onze hoofdprioriteit is. Dat we weten dat het tijdelijk is. Dat we weten dat we sterven en dat we weer opgewekt zullen gaan worden. Dat Allah deze wereld eigenlijk slechts geschapen heeft om bagage te verzamelen voor het hiernamaals. Toen Hassan al-Basri de hebzucht van de mensen in zijn tijd zag. De hebzucht voor rijkdom. Toen zei hij, geloven deze mensen in de dag der afrekening? Nee, ik zweer bij de Heer van de dag des oordeels. Want iemand die daadwerkelijk gelooft in die dag die komen gaat, die heeft dat zijn prioriteit. Die zorgt dat hij het gebed op tijd verricht. Die zorgt dat hij zijn verplichtingen op tijd nakomt. Net zoals wij op tijd naar ons werk gaan en op school zijn, omdat het belangrijk is, zo weten we dat het belangrijk is, het echte belangrijk voor ons, dat is oordeels. Dat wij in ieder geval die prioriteiten, dat we die niet zomaar uitstellen. Er zijn natuurlijk vele vruchten van het geloof in de dag des oordeels. Het laatste vrucht waar ik mee wil afsluiten is, dat een van de vruchten van het geloof in de dag des oordeels, het beter begrijpen van de Koran is. Wil jij de Koran beter begrijpen? Versterk dan jouw geloof in de laatste dag. Allah zegt namelijk in Surat al-Isra, en wanneer jij, o Mohammed, de Koran voordraagt, plaatsen wij tussen jou en degene die niet in het hiernamaals geloven, een bedekkende afscheiding. En we hebben over hun harten sluiers geplaatst. Dus begrijpen zij de Koran niet. Lees de Koran en denk aan het hiernamaals. Ga je slapen, denk aan het hiernamaals. Sta je op, denk aan het hiernamaals. Sommige mensen van wie het hart ziek is, wiens imaan niet optimaal is, als de Koran wordt voorgedragen, doet het helemaal niets met ze. Alsof ze naar de radio luisteren, het doet helemaal niets met ze. Niet als hartverzachter, niet als genezing. Dus volmaak je geloof in de laatste dag. Beste broers en zusters, vraag jezelf af, geloof jij daadwerkelijk en met zekerheid in de laatste dag? Als het antwoord ja is, wat heb jij dan op voorbereid? Want we dienen te geloven in de laatste dag, maar wat belangrijk is, is dat we ons dienen voor te bereiden de laatste dag. Op een dag werd de profeet sallallahu alayhi wa sallam gevraagd, o profeet, wanneer is het uur? Wat denk u dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei? Zei hij, het uur is als dit en deze tekenen zijn geweest. Het uur is als dit en dit gebeurt. Nee. Hij zei, wat heb jij ervoor voorbereid? O profeet, wanneer is het uur? Wat heb jij ervoor voorbereid? Beste broers en zusters, we denken niet aan de dag der opstanding om dit een bang leven te laten zijn. Wij denken aan de dag des oordeels om te zorgen dat het hiernamaals mooi zal zijn. Want het is iets dat 100% zeker zal zijn. Het geloof in de dag des oordeels is niet iets dat we allemaal lezen uit boeken. Het geloof in de dag des oordeels is iets dat in onze harten stevig verankerd moet zijn. En dat ook te zien moet zijn in de handelingen die wij verrichten. In de woorden die wij spreken. Want hoe meer een persoon denkt aan het uur, hoe meer hij zich zal inzetten om goede te verkrijgen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala, en mogen Allah ons op die dag beschermen voor al die beproevingen en ons doen behoren zoals wij hier vandaag zitten. Samen met al onze dierbaren die er niet zijn. In het bijzijn van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ons op die dag laten behoren tot de succesvolle waarmee hij tevreden is. Dat wij de beproeving op die dag als succesvolle zullen ondergaan. En dat wij uiteindelijk in de eeuwige tuinen als de eeuwige inwoners mogen verblijven. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.